De vorige keren hebben wij stilgestaan bij de wet die geacht wordt primair te zijn een huwelijksverbond tussen de Heer en Israël. Het is goed dat we die wet kunnen relativeren en terugbrengen tot de functie die die wet in de Bijbel nou eenmaal vervult. Niet als middel tot zaligheid, maar wel als uitdrukking van de relatie tussen de Heer en Israël. Daar is niet alles mee gezegd overigens, want die relatie werd door nog wat andere zaken bepaald. Omdat de verhouding tussen de Heer en Israël niet alleen onder het oude verbond een rol speelt, maar later ook onder het nieuwe. Maar dat hebben we ook gezien, omdat het wordt aangehaald. Hè? Er wordt een nieuw huwelijk aangekondigd, alsnog, tussen de Heer en Israël. Ik denk niet weg dat die wet ook een plaats inneemt in de nieuwtestamentische uiteenzettingen, maar begrijpt u me vooral niet verkeerd. Nergens, maar dan ook nergens, wordt geleerd dat gelovigen onder de wet zouden moeten leven. Integendeel, want er wordt heel vaak en ook vaak uitgebreid betoogd dat gelovigen vrij zijn, zo zonder meer, van de wet. Er is een goede reden voor. Israël zou onder de wet leven en het had van doen met de situatie ook van het volk levend in het land. Het was ook de wet was ook de nationale wetgeving aan de natie als zodanig. En ook daarvan moet gezegd worden dat dat niet bedoeld was permanent te zijn. Het was een tijdelijke zaak. En zelfs in de dagen van Mozes nog, dat wil zeggen in de dagen van de uittocht uit Egypte, en daarna wordt op profetische wijze via Mozes meegedeeld dat ze weliswaar naar het land zouden gaan. Ze zouden het ook ooit een keer erfelijk bezitten, maar ze zouden er nu naartoe gaan, maar er niet blijven. Ze zouden verstrooid raken onder alle volkeren. Ik persoonlijk citeer dan zo altijd als vuistregel de eerste woorden van Deuteronomium 30. Dat zijn woorden van Mozes. En die heeft het erover dat het volk uiteindelijk tot geloof zal komen en dat de Heer hen dan zal verzamelen uit al de volken waarheen de Heer hen verstrooid heeft. Ze waren nog niet eens in Kanaan geweest. En er wordt al gezegd dat ze onder alle volken verstrooid zouden worden. Met andere woorden, die hele oud-testamentische geschiedenis wordt als het ware samengevat en overzien, ook in de voorgaande hoofdstukken trouwens, maar ook in de nog volgende hoofdstukken van Deuteronomium. En er wordt aangekondigd uiteraard de definitieve bekering van dat volk, maar dan niet onder de wet uiteraard, maar gewoon onder de genade. Dat wil zeggen onder het nieuwe verbond, dat geacht wordt de vervulling te zijn van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En de wet heeft daar niets mee van doen. Waartoe dan de wet diende, waarom het was, dat wordt vooral achteraf gedemonstreerd. Dat wil zeggen uiteengezet in de nieuwtestamentische uiteenzetting, om mede duidelijk te maken dat gelovigen uiteraard niet onder de wet zouden leven. Als je weet hoe de wet werkt, dan weet je ook dat wij er niet onder leven. En als je weet hoe de wet beëindigd is, weet je ook dat wij er niet onder leven. Het is een merkwaardige verschijnsel dat als we een beetje evangelisch zijn, zeg ik altijd, dan begrijpen we dat de Heer Jezus voor ons gestorven is. Maar men begrijpt blijkbaar niet dat dat betekent dat daarmee de heerschappij van de wet ook beëindigd geworden is. Als het waar is dat hij voor ons gestorven is en de straf der zonden gedragen heeft, dan zou je toch ook gewoon moeten begrijpen dat wet geen enkele zin meer heeft. Hoezo wet? Oké, en dan overtreden we die. En dan? Als er geen sancties meer opstaan, dan die zijn er niet meer, want de sancties, de straf voor de overtredingen, die is gedragen door de Heer Jezus Christus. Wat maakt het nog uit of we wetsovertreders zijn of niet? Begrijp je me goed? Er zijn mensen die knippen dit soort zinnen uit de band, weet je wel. Nou, hoe ze het tegenwoordig doen, dat gaat anders, maar ik hou van de oude techniek. Ze knippen het eruit en plakken het weer een andere losse zin ervan, en je krijgt een vreemd verhaal, hoor, dat moet ik je zeggen. Maar goed, ik kan er niet mee zitten. Circuleert zelfs op internet, dat soort zaken. Maar vooruit. Maar het is toch een simpele zaak dat als de... Nee, dat doet hij niet hoor. Nee. Dat is niet van Hans. Ik weet wie het wel doet, maar... Maar het is nu eenmaal zo, als er geen straf staat op wetsovertreding, omdat die straf namelijk al gedragen is, staat er dus geen straf meer op. Hoe zal dan nog een wet? Dus eenmaal ja, maar dat toch een soort indicatie, een vingerwijzing betekent dat, een soort indicatie van hoe wij als gelovigen dan ongeveer zouden leven. Dan moet ik u zeggen, ik geloof niet dat wij daar de wet voor nodig hebben. Ik denk dat de uitspraak van de Heer Jezus uit het Nieuwe Testament, die zei, zoals je zelf behandeld wil worden, zo behandel je anderen, dat dat voldoende is. Denk ik. Als vingerwijzing. Niet dat het wat helpt, dat soort dingen. Ik vind ze vanzelfsprekend, ook als ze niet geformuleerd worden. Of het ons lukt ons daaraan te houden, waarschijnlijk niet. Maar dat is nou juist het hele gedoe rond de wet. Want de wet is geen middel tot zaligheid. De wet heeft dan ook geen ding volmaakt. We komen hem waarschijnlijk vanavond nog wel tegen, die uitspraak. De wet is alleen ter demonstratie van de zondige natuur van de mens. Ook als een mens in de meest voordelige, meest ideale omstandigheden leeft. Ik bedoel, hij maakt deel uit van het uitverkoren volk van God. En hij woont in een land dat God zelf voor hen gereserveerd heeft. Met de mededeling bovendien dat de Heer hen zou bewaren voor hun vijanden. Dan hoef je ook niet in militaire dienst, denk ik altijd. Want dat komt dan allemaal helemaal goed, weet u wel. En de Heer zou op tijd de vroege en de spade regen geven. Zodat het land voldoende zou voortbrengen. Mijn liefje, wat wil je nog meer, luidt de uitdrukking. Dat is toch helemaal fantastisch allemaal. Maar het leidde tot niks. Men hield zich niet aan het woord van God. Men wilde naar hem niet luisteren. Men ging bovendien andere goden dienen. En dat soort zaken meer. Men sprak hem tegen. Men sprak gewoon tegen. De mens weet het dan weer beter. Enzovoorts. Meestal zijn het alleen maar smoesjes om onder het een en ander uit te komen, maar dat doet er nou verder niet toe. Ik bedoel, daar kwam niks van terecht, dat weten wij inmiddels allemaal. Daar is het ook voor geweest, dat wij dat allemaal zouden weten. En de geschiedenis van Israël ligt open en bloot ter inzage voor elk mens en voor alle volkeren der aarde. Dan weet je wat er met een mens of met een volk gebeurt als je leeft onder de wet. Wet is een gevangenis. Het is een bekende verhaal, zet een stelletje dieren bij elkaar in een kooitje en ze maken elkaar af. Zet een stel mensen bij elkaar en leg hen beperkingen op, dat is wat de wet doet, ze maken elkaar af. Dat is wat er gebeurt. En ja, daarna zijn er anderen die zeggen, zie je wel, een mens moet vrij wezen, maar er zijn er weer anderen die zeggen, ja, maar als ik vrij ben, moet ik voor mezelf zorgen, zeg, maar dat wil ik niet, dus we willen niet vrij wezen, hè. Als ik vrij ben, dan kan de... Ja, maar als mensen vrij zijn, kunnen ze doen wat ze willen, zeg. En zij gedacht zijn wat ze allemaal willen. Ze moeten zo'n wet hebben. En al dat soort zaken meer. En door dat soort discussies wordt eigenlijk de politiek beheerst. Dat is me wel vergeten langzamerhand. Maar goed, dat is toch onderliggende gedachte. Toch altijd onder al die politieke stromingen. Dan wel filosofische stromingen die er zijn. Maar men komt daar heus nooit uit. Het is de strijd tussen goed en kwaad. En het is dus altijd een kwestie van compromissen. Men komt er nooit uit, een ideaal wordt het nooit, enzovoorts. En van beide kanten, van links zowel als rechts, wordt gewerkt aan een betere toekomst. Die er ook nooit komt zo. Want u weet toch goed, dan gaan we even terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is een afweging van goed en kwaad. Maar men zou dat niet doen. Men zou eten van de boom des levens. Dat is een heel ander ding. De menselijke natuur deugt niet. Hij zou een andere natuur moeten hebben. Die krachten die in een mens werken, zijn krachten die aan het verderf zijn onderhevig. En daar zouden andere krachten in een mens moeten werken. En dat is wat de Bijbel leert feitelijk. Hè? En daarmee komen we vanzelf één stap verder naar die volgende bedeling. Die van de genade waarin wij leven, maar die feitelijk gebaseerd is op wat in het Oude Testament op voorhand al was aangekondigd en tot op zekere hoogte op voorhand ook al in werking was. Een mens zou namelijk leven uit geloof en zou niet zelf zijn eigen filosofieën ophoesten, maar hij zou slikken, wat dat is tegenovergestelde van ophoesten voor alle duidelijkheid, hij zou slikken wat God hem openbaart. Het woord Gods namelijk. Zie. En dat heeft uitwerking in een mens. Nog niet ideaal. Zeker niet in oud-testamentische tijd. Maar in nieuw-testamentische tijd wel, overigens. Omdat wij geacht worden wedergeboren te zijn en een nieuwe natuur te hebben ontvangen. Met en in Christus. Maar goed, daar hebben we het dan later wel weer over. Maar zolang wij vasthouden aan de wet, doen wij precies hetzelfde als wat Israël deed na de uittocht uit Egypte. En wat de vrouw van Lot deed na haar aftocht uit Sodom. Achterom kijken. En terugverlangen naar enzovoorts. Nou, ik zal er niet meer woorden aan vuil maken, want dat wint ik me nog op ook. Want dat is de ellende van zoveel zogenaamd christendom. Het houdt zich bezig juist met dat waarvan men verlost is, maar men wil die verlossing niet accepteren. In de praktijk. Men houdt zich bezig met die oude wereld. Daar is veel ellende in die oude wereld. Moet dat dan niet verbeterd worden? Het antwoord is, dat kan niet. Dat zou enige duizenden jaren menselijke geschiedenis je geleerd moeten hebben. En of het nou wel kan of niet, het was niet de bedoeling dat wij daarvoor zouden zorgen, nu. Men lezen de geschiedenis van de Heer Jezus in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En men geeft een antwoord op de volgende vragen. Hoe vaak deed de Heer Jezus politieke uitspraken? Hoe vaak had hij kritiek op de samenleving? Makkelijk te beantwoorden hoor. Nooit, nooit, nooit. Hij bemoeide er zich niet mee. Het enige waar hij kritiek op had, is op de zogenaamde religie. Dat juist wat de mens had moeten verbeteren. En bovendien dat waarvan men beweerde dat het van God afkomstig was. De Joodse wet namelijk. En daar had hij kritiek op. Niet op de wet als zodanig, maar wel op het functioneren daarvan. En daar gaat het om. Het werkt namelijk niet. Nou goed. En van die dingen zouden wij doordrongen moeten zijn. Dat dat dikwijls niet zo is, dat we er niet van doordrongen zijn, is gewoonlijk omdat wij geen flauw idee hebben van het alternatief. En als er geen alternatief is, dan kom je er niet vanaf. Je kunt niet het oude loslaten als er geen nieuw is. Dan ontstaat een vacuüm en dat is een enorme zuigende kracht, hoor, moet ik u zeggen. Dat is het grote probleem altijd. Men vervalt weer onder de wet. Men weet te leven uit genade, maar als men in moeilijkheden komt in het leven, dan is toch meteen de vraag, mag dit, mag dat? En kan dat eigenlijk allemaal wel? En dan komt weer de wet boven tafel. Hè? Zelfs als men gelooft dat men daar niet onder leeft. Ik zeg niet dat het 100% te vermijden is, maar ik zeg alleen dat het niet is zoals moet. Wat de schrift ons leert namelijk, is dat wij leven uit die beginselen van genade en van vergeving, in het besef dat de dagen van deze oude mens geteld zijn, dat het van voorbijgaande aard is en dat juridisch allang met die oude mens is afgerekend. Dus je kan hem rustig vergeten, dat is het eigenlijk. Zie? God rekent ons niet naar de oude mens, God rekent ons naar de nieuwe mens. God ziet ons volmaakt in Christus en hij doet zijn werk in ons, aan ons, door ons ook nog. Zeker waar het betreft binnen de gemeente, want dat is het eigenlijk. En want tot zover is ons leven eigenlijk afgeperkt geworden. Wij worden verlost uit de tegenwoordige boze eeuw, maar we maken deel uit van de gemeente, die ene echte, weet u wel, er is maar één gemeente. Al die anderen mag je ook gewoon vergeten, sterker nog, die mag je niet eens kennen. Er is maar één gemeente, daarin hebben wij een plaats, een positie en eventueel ook inderdaad een verantwoordelijkheid, was de bedoeling. En dat is onze wereld, die is beperkt. Door onze communicatiemiddelen van tegenwoordig hebben we onze wereld uitgebreid. En denken we dat we verantwoordelijk zijn voor alles wat er misgaat in de wereld en dat we er wat aan moeten doen. Omdat we weten dat het mis is. Soms denk ik, wist je maar niks. Hè? Zou een stuk gezonder voor je zijn. Dat ben ik serieus. Of moet ik zeggen, laat de doden hun doden begraven. Nee, dat is keihard, maar dat was een uitspraak van de Heer Jezus. Sorry. En als u zich werkelijk zorgen maakt over de wereld als zodanig, moet ik u zeggen, wij als gemeente zijn de eersten die betrokken worden in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dus onze tijd komt nog. En mocht u zich zorgen maken over bepaalde mensen in uw omgeving, het is niemand die u tegenhoudt om daar wat aan te doen. En al het andere is gewoon hoogmoed van wij zullen dat wel en wij moeten dat toch. En, want de Heer heeft ons daartoe geroepen om de wereld te verbeteren. Allemaal onzin. Volstrekt, volstrekt onbijbels. Bijbels is dat wij verlost zijn van de wet. Ja, ik weet nooit precies waar ik moet beginnen. Laat ik maar eens beginnen bij enige schriftplaatsen waar gesproken wordt over het functioneren van de wet. Eerste plaats dan maar weer Galaten 3. Daar waren we al een paar keer. Omdat in die bedelingen kwestie Galaten 3 toch een soort sleutelrol vervult. Als dat een goede term is tenminste. Ik heb u eerder geprobeerd uiteen te zetten en misschien doe ik het later nog wel weer een keer. Dat in Galaten 3 wordt gezegd dat God beloften gedaan heeft aan Abraham. Beloften bovendien op grond van geloof. En dat de wet die 430 jaar later kwam, gegeven wet volgens vers 17, daaraan niks toevoegt en daar ook niks aan afdoet. Daar verandert niks mee. Dat is meteen, dat ene vers is meteen de doodsteek voor de verbondstheologie, die leert dat al die verbonden in elkaar passen, dan wel in elkaars verlengde liggen, namelijk op één lijn gezien moeten worden als één. En dus spreekt men in die kringen ook over het verbond. Zonder te zeggen welke men bedoelt, want men heeft ze allemaal tot één verklaard. Maar mijn Bijbel zegt dat het verbond der wet volkomen geïsoleerd is van het verbond met Abraham, ook genaamd verbond der belofte of gewoon de belofte. En voor zover het toch een relatie is, is het deze, dat zolang de wet in functie was, kon de belofte aan Abraham en dus het verbond met Abraham niet vervuld worden. De wet stond dat in de weg. Omdat die wet nog geldig was. En wat aan Abraham beloofd was, was een nieuw verbond dat wij onder andere kennen als het verbond der genade. Maar wet en genade verdragen elkaar niet. Dat wordt hardnekkig ontkend tegenwoordig. Maar ja, u weet hoe het is. Politici, theologen en filosofen hebben daar niet de minste problemen mee om volstrekt tegenovergestelde begrippen met elkaar te verzoenen. En zeggen, nou ja, in de wet is ook wel wat genade, onder de wet vind je ook genade. En dus vind je dan, en men bedoelt dan, en dus kun je ook onder de genade wet introduceren. En dat soort zaken meer. Maar het neemt niet weg dat wet en genade elkaars tegengestelde zijn. Per definitie. Nou goed. Ze verdragen elkaar niet. Daarom moest, wat Israël betreft in elk geval, de wet eerst beëindigd worden, het verbond der wet, opdat het verbond der genade in werking zou kunnen treden als vervulling van beloften aan Abraham. Met andere woorden, zolang de wet er was, zou een oprecht gelovige niettemin gewoon voorbij zien aan de wet en wachten op de komst van de Messias, de middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond. Hebben ze nog? Wet heeft daar niets mee van doen. Dat is wat hier gezegd wordt. En als gevolg daarvan komt logischerwijze de vraag in vers 19. Namelijk, als een wet er niks aan toe of af doet, waartoe dient die dan? Waartoe is dan de wet? Nou hebben de vertalers het over het algemeen wat voorzichtig vertaald, zodanig dat we misschien toch niet meteen lezen wat er werkelijk staat. Het valt mij altijd op. Dan weet ik niet hoe subtiel uw taalgevoel is. Dus misschien merkt u het niet. Maar goed, ik zal het toelichten. Waartoe is dan de wet? Dat is de vraag. Antwoord, het is net of je de catechismus leest, hè? Nou. De vraag, waartoe is dan de wet? Zij, want de wet is vrouwelijk, zij is om, want het is uiterlijk, hè, wet is uiterlijke dingen, dus het is een vrouwelijk beginsel, ja. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Let op dat er niet staat, zij is vanwege de overtredingen daarbij gesteld. Hè? Zo van in verband met, dat is neutraal namelijk, in verband met. Zo van die overtredingen zijn er en in verband daarmee kwam ook de wet. Dat kan trouwens niet, want de Bijbel zegt waar geen wet is, is geen overtreding. Want overtreding is per definitie de overtreding van een wet. Zonde is een ander begrip. Zonde betekent missen. Dat weet u langzamerhand. Hè? Maar overtreding kan alleen als er een wet is. Dan heb je een wetsartikel overtreden. En dan staat er, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. En wat betekent dat? Om de overtredingen te voorkomen? Ja, dan heb je helemaal dwaze taal natuurlijk, hè? Wet om overtredingen te voorkomen? Wat een onzin. Ik herinner mij vroeger onze jeugdkampen. Vroeger, toen heette het nog niet eens het morgenrode, waren gewoon onze, weet je veel. Waren onze jeugdkampen en die onderscheiden zich van andere jeugdkampen. Kamp is tegenwoordig een lelijk woord, hè? Maar toen niet, hoewel het in de 50e jaren was. Maar die onderscheiden zich van andere kampen, want iedereen hield jeugdkampen en dat soort dingen. Dat er bij ons heel weinig regels waren. En ik heb er mijn vader later nog eens naar gevraagd waarom dat nou zo was. En toen zei hij, nou ja, je kunt wel regels stellen van tevoren. Maar het probleem is dat je daardoor dus overtredingen krijgt. En dan moet je er wat aan doen. Dan kun je het niet tolereren. Je kunt als leiding kun je het niet in gang laten gaan. Ik bedoel, als je zegt om 11 uur moet het licht uit zijn en de brand om 11:15 nog. Dan moet je er dus wat aan doen. Tenzij zo'n regel er niet is. Dan kun je zeggen, oh, vandaag ze zijn zo onrustig. Dat je krijgt ze nou toch niet rustig. Dus laat ze maar even uitwoeden. En zo verder. Hij zegt, en bovendien als je regels hebt, dan moet je ook de deelnemers in audiëntie ontvangen. Staan ze in de rij, komen ze op rapport om te vragen om een uitzondering. Want die moet een uitzondering zus en die moet een uitzondering zo. Hij zegt, daar heb je dagwerk van. Om je met die regels bezig te houden. Het is makkelijker om ze niet te hebben en gewoon op je eigen gezag af en toe te zeggen, ja jongens, nou is het afgelopen, komt. Even bij de les blijven. Nu moet het licht uit slapen gaan. Dat is het dan. He? Geen regels dus. Want als je regels hebt, heb je overtredingen. Dat is het punt. Zie? En daarom, wat staat hier nu? Zij is onder overtredingen de wil erbij gesteld. Wel, er staat niet om de overtredingen te bestrijden. Dan moet je juist geen wet hebben. Dan heb je ook geen overtredingen. Maar ter wille van betekent toch in de praktijk ten gunste van. Iemand ter wille zijn wil toch zeggen dat je hem tegemoet komt enzovoorts. Wat staat hier dus? Dat God de wet gegeven heeft opdat er overtredingen zouden zijn. Ter wille van de, of hoe staat het er? Letterlijk om der overtredingen wil. Opdat er overtredingen zouden zijn. Was de bedoeling ervan. He? Ja, dan kunt u wel zeggen, ja, maar het hoort niet zo en dat kan toch niet en waarom niet? Wat het moet aantonen, simpelweg, is de zondige natuur van de mens. En als je zonde wil aantonen, ja, dan moet je ze kunnen zien. Dan moet je ze duidelijk kunnen aanwijzen. En dat moet dus wetmatig gebeuren. Dat wil zeggen, en wet is per definitie ook schrift, hè. Moet geschreven staan. Wet is letter, weet u wel. In stenen gegraveerd uit 2 Korinthe 3 enzovoorts. Kortom, God geeft hen een wet. En zegt, oké, alsjeblieft, bekijk het dan maar. En wat er gebeurd is, dat men die wet en blok overtreedt. Mensen doen wat kinderen ook doen al heel vroeg. Uitzoeken waar de grenzen liggen. Kijken tot hoe ver men kan gaan en wat er gebeurt als men de grens, zal ik maar zeggen, overtreedt. En het laat u niks wijs maken, het hele orthodox Joodse leven is zo. Wat kan ik wel en wat kan ik niet? Onder welke omstandigheden mag ik wel een uitsmijter met ham eten en wanneer mag ik beslist niet? Hè? En ik ken tamelijk orthodoxe Joden, die eten uitsmijter met ham. En als je vraagt hoe dat nou kan, omdat het toch niet kosher is, dan zeggen ze ja, maar die wetten die gelden eigenlijk alleen maar in het land, hè. Dan weten ze ineens precies hoe het zit. Die gelden alleen maar in Israël. Ja, zeker wel. En als je in het zuiden van de staat Israël komt, voorbij Beersheba zal ik maar zeggen, dan ben je officieel niet meer in het beloofde land. Het is wel de staat Israël, maar het maakt niet deel uit van het oude beloofde land. Dus dan hoeven ze ineens niet meer koosje te zijn. Enzovoorts. Dat soort dingen. Men zoekt altijd die grens op. Johan Bos vertelde me een verhaal. Ik zal me niet vertellen wie het was of wie het ging. Want het is nog een redelijk bekende Nederlander ook nog. Maar een Joodse handelaar. En Johan Bos had daar contact mee. En ik kan het Joodse accent niet nadoen. Maar Johan Bos wel. Dus die vertelde me dat zo. Dan zat hij met die man aan tafel in een restaurant. En dan zei hij, Johan, broodje ham. Johan wil wel een broodje ham. En dan was het over twee broodjes ham. En dan zei Johan Bos, die zei, ja, maar ik heb er één wel genoeg. En dan zei die Joodse man, die zei, ja, maar dan eet ik die andere wel op. Want anders moet je eten weggooien. Dat kan ook zomaar niet. Hè? Maar iemand had het overgelaten in het gezelschap. Nou ja, dan mocht hij ook een broodje ham. Maar onder normale omstandigheden mag een Jood natuurlijk geen varkensvlees eten. Maar dat soort dingen, het is altijd die grens zoeken. Het is redelijk onschuldig, naar onze maatstaven althans. Hè? Maar niettemin, zo werkt het nou eenmaal. Wet bevordert de overtredingen en dat was ook de bedoeling ervan. Het probleem is dat mensen denken dat een wet er is om de mens te verbeteren. Om de mens richtlijnen te geven voor zijn leven enzovoorts. En misschien, zo zou het misschien moeten zijn, maar waar de mens in zichzelf niet deugt, werkt dit dus gewoon niet. En dat is waarom God die wet geeft. Om te demonstreren de onrechtvaardigheid van de mens tegenover zijn rechtvaardigheid. Dat is eigenlijk Romeinen 3. Het hele hoofdstuk gaat daarover. Maar misschien kom ik er later nog op. De wet is om der overtredingen wil, om die te bevorderen dus. Daarbij gesteld, en ook maar tijdelijk, staat er meteen achter. Totdat het zaad zou gekomen zijn die net beloofd was. Dat wil zeggen, totdat beloofde zaad van Abraham zou gekomen zijn. Het zaad het welke is Christus uit vers 14, 15 en 16 hiervoor. Hè? Dat wil zeggen, de uitdrukking totdat het zaad zou gekomen zijn, betekent gewoon totdat de Messias gekomen zou zijn. Of het betekent, maar het is hetzelfde, totdat het verbond met Abraham vervuld zou worden. De wet staat daarbij, staat daarnaast, heeft er verder niks mee te maken, maar is bovendien van tijdelijke aard. En de wet dient niet om zonde weg te nemen, maar om de zonde te demonstreren. Enzovoorts. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Bovendien staat er ook nog dat de wet een gevangenis is. Laat ik maar even doorlezen, vers 21. Is dan de wet tegen in strijd met de beloftenissen Gods? Want vers 19 zegt immers dat die wet erbij gesteld is totdat het zaad zou gekomen zijn. Met andere woorden, zolang die wet heerst, kan dat zaad niet komen en kunnen de beloften aan Abraham niet vervuld worden. Is de wet daar dan mee in strijd? Is de wet dan tegen de beloftenissen Gods? En dan zegt de apostel, dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Dat is het punt niet. Maar het punt is, de schrift heeft het alles onder de zonde. En niet zonden, zonde. Onder de zondige natuur van de mens. Opgesloten, gevangen gezet. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus. Opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Want die twee, belofte en wet, staan naast elkaar, niet omdat ze strijdig zijn met elkaar zozeer, maar om te demonstreren dat werken der wet de mens niet kunnen zalig maken, niet kunnen levend maken, met de uitdrukking uit vers 21... Maar aan de andere kant zou blijken dat de mens wel levend gemaakt wordt door of uit geloof. En dat is het tegenovergestelde van wet. Dat weet u toch, hè? Werken der wet wil zeggen dat men wat doet. En er wordt er vertrouwd op wat men doet. Men hoopt op resultaat daarvan, maar het leidt tot niks. En geloof is simpelweg vertrouwen in woord, in wat medegedeeld wordt. In dit geval uiteraard, zoals meestal, vertrouwen in het woord van God, uiteraard. En in dit geval heel in het bijzonder, vertrouwen in het woord van God door de Heer Jezus Christus zelf. Daar is nog het een en ander van te zeggen, maar ik probeer het langzaam te doen, hè. Is de wet in strijd met de belofte? Nee, want het doet er niks aan af of toe, was al gezegd. Waarom staan die dingen dan naast elkaar? Wel, ter demonstratie dat werken geen leven brengen, maar geloof wel. Niet werken maken zalig, maar geloof maakt zalig. Tussen iemand, maar we zijn toch behouden geworden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dan zeg ik, lees wat er staat. Paulus heeft het niet over het werk van de Heer Jezus Christus. Hij heeft het over het geloof van de Heer Jezus Christus. Wij praten heel gemakkelijk over zijn werk. En niet ten onrechte moet ik u zeggen. Maar het is niet werk dat hij bedacht heeft of iets dergelijks, of werk der wet. Het is werk dat voortkwam, en nog steeds komt overigens, maar het is werk dat voortkwam uit zijn geloof. En dat is die grote tegenstelling waar het om gaat. Tegenstelling tussen werken en geloof. Wij zouden niet werken der wet doen, wij zouden geloven. Dat was het bekende thema van Luther, zeg ik altijd. Die zei, mens wordt zalig niet door werken, maar door geloof alleen. En zo is het maar net. En in het bijzonder, de zaligheid als zodanig waaraan wij deel gekregen hebben, is voortgekomen uit het geloof van Jezus Christus. Alleen het probleem met die uitdrukking is dat je die nog wel tegenkomt, natuurlijk in de grondtekst en daarna nog in de Statenvertaling en daarna nooit meer ergens, omdat het bij de mensen absoluut niet meer doordringt. En men verandert het, hè? Men vertaalt het dan met geloof in Jezus Christus of dat soort dingen meer. Maar dat is niet het punt. Het punt is het geloof van Jezus Christus. Hij vertrouwde op de beloften Gods en het was basis genoeg voor de werken die hij deed. Die kwamen daaruit voort, uit zijn geloof. Hebreeën 12 zegt het ook met nadruk. We zouden zien op Christus, de overste leidsman en volleinder des geloofs, die om de vreugde die hem voorgesteld was, door de beloften Gods uiteraard, die om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, enzovoorts. Hebben we die? Met andere woorden, als hij niet vertrouwd had op die beloften Gods, zou hij die loopbaan niet gelopen hebben. Logischerwijze. En wij zouden net zo leven. Niet vertrouwend op de wet, maar vertrouwend op de beloften Gods. Zie? Dat is leven uit geloof. En het staat hier heel sterk. Dus ik ga er meteen maar verder op in. Prachtige gelegenheid om dat eens te doen. Vers 22 nog steeds. De schrift, het geschreven woord. In de praktijk is het gewoon de wet natuurlijk. Hè? In letteren, in stenen gegraveerd enzovoort. Dat is schrift toch? De schrift heeft het alles onder de zonde en dus onder de macht en heerschappij van de zonde besloten. Want als men onder de wet leeft, leeft men onder de zonde. Uitgebreider, als men onder de heerschappij van de wet leeft, leeft men onder de heerschappij van de zonde. Nou, dat staat in Romeinen hoofdstuk 6. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En voor wat ik van mijn Nederlands begrijp, betekent het dat als de zonde over je heerst, dan is dat omdat de wet over je heerst. Maar aangezien we niet onder de wet zijn, heerst de zonde dus ook niet. Waarom niet? Omdat we ons nooit meer afvragen, is het zonde of niet? We leven toch onder de genade, maakt niks uit of iets zonde is of niet. Nee, dat is zo. Maar laat tot u doordringen dat dat niet het punt is. Het gaat er niet om of wij zondigen of niet. De essentie van alles is of wij God dienen of niet. En we dienen God niet door iets niet te doen. Dan kan je net zo goed meteen doodgaan. Dan doe je ook niks meer. Maar dat is niet God dienen. Wij zouden in ons leven de Heer dienen, maar dat is een ander ding dan niet zondigen. Die zonde doet er niet toe. Daar heeft God mee afgerekend. Opdat wij daardoor bekwaam zouden zijn. Dat is 2 Korinthe 3. Hè? God heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet der letter, maar des geestes. Want de letter van de wet is stenen gegraveerd. Dood en is een bediening des doods. Maar de geest maakt levend. Enzovoorts. Wij zijn van los van de wet, opdat we zonder die wet de Heer zouden dienen. Maar dan onder de heerschappij van de genade. Zie? Waarna de duivel het zaakje weer gewoon in elkaar, door elkaar husselt, zal ik maar zeggen, met de mixer. En dan kom je er nooit meer uit. Ja. De schrift heeft alles onder de zonde besloten, opgesloten. Opdat, er komt dus niks uit, er komt dus ook geen leven uit. Opdat de belofte aan Abraham uit het geloof, uit ook op te vatten als op grond van, maar uit is eigenlijk een veel mooier woord dan op grond van. Het komt eruit voort. Uit het geloof, uit de gehoorzaamheid. Uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Heb u dat? En dat het gaat om het geloof van Jezus Christus. Let nog een keer. Er staat niet op dat de belofte uit Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Of door Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Er staat uit het geloof. Welk geloof? Of beter, wie zijn geloof? Dat van Jezus Christus. En dan gaat het verder met vers 23. Doch eer het geloof kwam. Wat kwam? We weten wat kwam. De Messias, Christus. Maar het wordt zo niet eens genoemd. Eer het geloof kwam. Welk geloof? Wie zijn geloof? Nou, dat stond in het vorige vers. Dat van Jezus Christus. Toch? Dus, eer het geloof kwam, kan je net zo goed lezen als eer Christus kwam. Maar dan mis je de clue. De clue is zijn geloof. Hè? Doch eer het geloof kwam, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld, besloten, zei vers 22. En nu is het in bewaring gesteld, in het huis van bewaring. Ja. En zijn besloten geweest, weer een keer opgesloten, gevangen geweest. Wet is een gevangenis. Is dwangarbeid. En zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. Welk geloof? Wie zijn geloof? Christus. Dat wil zeggen, tot op Christus die geopenbaard zal worden. Want dat betekent het. Zie je? En dan vers 24. Zo dan, samenvattend en concluderend, de wet is onze, Joodse, tuchtmeester geweest. Tot wanneer? Ja, tot het geloof kwam. Dat wil zeggen tot de komst van Christus. En hoe lang is dat nu geleden? Heel lang in elk geval, ja. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest, niet naar Christus, maar tot Christus. De wet bracht de Joden namelijk niet tot Christus, of naar Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. De wet stond dat juist in de weg. Want de wet staat sowieso de vervulling van Gods beloften in de weg. Op nogal wat manieren. Maar goed, daar ga ik me verder niet op in. Maar het is juist de wet die hen tegenhield om tot geloof te komen. Ze hielden zozeer vast aan de wet dat er geen ruimte was voor de Messias. Want de Messias is bekend dat hij de wet zou beëindigen. En dat hij de eersteling en hoge priester zou zijn van een nieuw verbond. En de Joden weten dat. Daarom hopen ze dat de Messias nooit komt. En als u dat een krasse uitspraak vindt, wel nu een beetje christen verwacht de jongste dag, maar hoopt dat hij nooit aanbreekt. Ja. Toch? Of men verwacht de wederkomst van Christus, maar liever niet vandaag. Hè? Ja. Ik sprak een Jood in Jeruzalem. Die zei, nou ja, ze moeten niet verder vertellen, maar eigenlijk hopen we dat de Messias niet komt, want als hij komt, wordt Jeruzalem verwoest. Dat hoorde ik in Jeruzalem, niet in Nijkerk, nee. En dat is het tenminste een eerlijke uitspraak. Toch? Maar de wet brengt de mens niet tot de Heer, integendeel houdt hem van hem af. Daarom zegt men wel eens, het is een heidenswerk om een christen te bekeren. Daar heeft men christen op het oog die onder de wet leven. Om die te brengen bij de genade, bij de troon der genade en het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is nog veel moeilijker, vind ik, dan gewoon een ongelovige brengen tot de Heer Jezus. Het evangelie brengen. De wet is onze tuchtmeester geweest tot, dus gewoon tot op een bepaald tijdstip. Het is niet naar Christus, maar het is geweest tot op een bepaald tijdstip. Tot wanneer dan? Wel, tot het geloof kwam. Dat wil zeggen, tot het geloof van Jezus Christus kwam. Hebben we die nog? Tot de komst van het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dan grijp ik nog maar een paar versen verder terug. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest, opdat wij, nog steeds Joden, die onder de tuchtmeester waren, de wet, uit het geloof, nou ja, u weet hoe het nou verder gaat. Welk geloof, wie zijn geloof? Van Christus uiteraard. Opdat wij uit het geloof van Christus, pas not, de uitdrukking uit het geloof is dezelfde als die van vers 22. En dan heet het inderdaad uit het geloof van Jezus Christus. De belofte zou uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen gegeven worden. En vers 24, opdat wij uit het geloof van Jezus Christus dus zouden gerechtvaardigd worden. Want onze zaligheid ligt vast in het geloof van de Heer Jezus Christus. Want dat is de basis voor het werk dat eruit voortkwam, dat hij dient en gevolgen gedaan heeft. Geloof is immers trouw. En die trouw kan best werk inhouden. Voor ons ook. Het Nieuwe Testament spreekt uitgebreid over goede werken waarin wij zouden wandelen en waarin wij ijverig zouden zijn. Maar het zijn niet goede werken om daarmee wedergeboren te worden. Maar het zijn goede werken die uit dat nieuwe leven voortkomen. Dat wil zeggen, dat heet de werken des geloofs. Daar moet ik het met Luther nog eens over hebben trouwens. Bij nader inzien. Maar vooruit, hè. En dan vers 25. Maar als het geloof gekomen is. Welk geloof? Wie zijn geloof? Van Jezus Christus. En dus als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de heerschappij van de wet, de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Hebben jullie dat? We zijn kinderen, eventueel zonen Gods, doordat wij geloven in hem. Want uit hem, uit het geloof van Jezus Christus, wordt de belofte en daarmee de zaligheid aan de gelovigen, vers 22, gegeven. Enzovoorts. Bovendien, die uitdrukking in Christus Jezus, aan het eind van vers 26, wordt toegelicht in vers 27, want zovele als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Ik vind het leuk, want dan heb je weer twee uitdrukkingen die zeggen dat wij deel hebben aan Christus. Dat wij leden zijn van zijn lichaam. Dat wij één plant geworden zijn met Christus in de gelijkmaking van zijn dood, begrafenis, opstanding, hemelvaart en wat het verder maar wezen mag. En hier heet het, zo hebt gij Christus aangedaan. We hebben ook één met hem geworden. Of het heet, wij zijn in Christus. En dat woord in betekent feitelijk ook één met. Dat is de enige echte betekenis trouwens van het hier vertaalde Griekse woord voor in. En de term in Christus gedoopt betekent ook hetzelfde. Want dopen, dat wil zeggen het woord baptizo, betekent niet onderdompelen. Dan zou het bapto geweest zijn trouwens. Maar baptizo betekent eenwording met. Dat wil zeggen, als het over voorwerpen gaat, letterlijk doordrenking met. Dat is nog meer dan onderdompelen. We hebben daar niet een ander. Ja, we hebben wel een ander woord. Doordrenking, precies, ja. Het wordt ook gebruikt in 1 Korinthe 13, vers 12. Zo, hè? We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Wij worden alle door één geest gedrenkt. Dat wil zeggen, we worden ermee doordrenkt. Is het idee. We worden één met. En dat is wat hier dus staat. Zoveel als gij in Christus, niet in water gedoopt. Want waterdoop heeft geen causaal verband. Dat wil zeggen, er is niet een gevolg ergens van en het leidt ook nergens toe. Staat op zich, het is een ritueel. Typologie. Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt. De uitdrukking uit Romeinen 6 trouwens, waar staat, we zijn één plant met hem geworden in de gelijkmaking, zijn er dood, begrafenis en opstanding enzovoorts. Hè? Zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan en Christus is niet onder de wet. En wij dus ook niet. Een prachtig beeld, wij zijn leden van het lichaam van Christus. Wie schrijft ons voor als er al wat voorgeschreven zou moeten worden? Wie bepaalt wat wij doen en laten zouden? En wie legt onze beperkingen op? Toch niet de wet. Het hoofd van het lichaam doet dat. Het leven van Christus, en Christus is niet onder de wet. Daar heb ik altijd het sterkste argument gevonden, ook van mijn vader geleerd, die zei, als je gelovig onder de wet brengt, dan breng je dus Christus onder de wet. Fundamenteel. Kan dus niet. Het is anders. Hoe anders? Ja, daar zit meestal dan toch het probleem. Hè? Maar goed. Ik laat het hier maar even bij. Ik hoop dat dit voldoende is. Voorlopig. Om te zien dat inderdaad de wet de functie heeft. Niet om behouden te maken. Niet om zaligheid te brengen. Niet om leven te geven. Dat kan hij namelijk helemaal niet. De wet is er alleen terwille van de overtredingen. Dat wil zeggen, om de overtredingen te bevorderen, meerder te doen worden, en daarmee om de zondige natuur van een overigens goedwillende mens te demonstreren. Hebben we het hier nog? Nou, datzelfde komen wij ook tegen in de Romeinenbrief. Verschillende plaatsen trouwens. Eerst dan maar even Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, lees ik eerst maar even vers 19, waar een vergelijking gemaakt wordt, een van de 7 vergelijkingen, hier in dit hoofdstuk, tussen Adam en Christus. En waar staat in vers 19? Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En gehoorzaamheid is een synoniem voor geloof. Heb je dat? Want geloof is in de eerste plaats primair vertrouwen in woord dat gesproken is. En gehoorzaamheid is hetzelfde. Namelijk, men hoort naar het woord dat verkondigd is geworden. Zodat u ziet dat hier gesproken wordt over de gehoorzaamheid van Christus. Niet de gehoorzaamheden, maar gehoorzaamheid enkelvoud. Gaat om één gehoorzaamheid. Zijn geloof als zodanig namelijk. Naast of tegenover de ene ongehoorzaamheid van Adam die hier besproken wordt. Hè? Maar goed, door de gehoorzaamheid van één, dat wil zeggen uit het geloof van die ene eigenlijk. Zouden velen gerechtvaardigd worden. En daarna vers 20. Maar de wet is bovendien ingekomen. Want de vergelijking was tussen Adam en Christus. En in de dagen van Adam was er nog geen wet. En zo verder. Maar de wet is bovendien daarna ingekomen. Nadat al lang was vastgesteld dat door de gehoorzaamheid van één velen gerechtvaardigd zouden worden. Namelijk door de gehoorzaamheid van dat ene zaad van David, enkelvoud uit Galaten 3. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad bestreden zal worden. Maar dat staat er niet. Er staat opdat de misdaad niet te minder worden, maar opdat de misdaad te meerder worden. Ik geloof dat lievere vertalingen dan hebben iets van opdat die de misdaad meer zou blijken of zo. Dan verzwakt men het. Zo van die misdaden waren er altijd al, maar door de wet blijken ze ook. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo, maar het staat er veel sterker. Er staat dat de misdaad meerder wordt, niet maar meerder blijkt. Zou toenemen namelijk. Op dezelfde wijze als de rest van het vers. En waar de misdaad te meerder worden, En waar de zonde meerder geworden is, dat staat er, en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Of geweest, dat is toch hetzelfde. En niet omdat de genade meer zou blijken, maar meer zou toegepast worden uiteraard. Hè. Dat is het hele punt. Wat gebeurt er als wij als gelovigen meer zondigen? Meer wet overtreden, zal ik maar zeggen. De misdaad, overtredingen, wat gebeurt er dan? Dan wordt de genade alleen maar groter. Hè? Nou ja, daarna zegt de apostel, nou ja, ze zeggen van mij dat ik leer dat we maar zullen zondigen, opdat de genade te meerder worden. Hè? Hij zegt, maar dat is niet zo, dat is niet wat ik leer. En ik leer het ook niet, en de Bijbel leert het ook niet uiteraard. Hè? Want het gaat niet over zonde, meer of minder. Dat probleem is van Gods wegen al lang opgelost, en wij zouden niet alsnog dat probleem moeten introduceren. Het is geen punt. In onze relatie naar andere mensen wellicht, maar daar gaat het niet over. Het gaat om onze relatie tot God. Uiteraard, hè? Dat is de enige echte rechter. En de wet is ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. Is dat erg? Nee, want waar de misdaad te meerder wordt, is de genade veel meer overvloedig geworden. Dus maakt niks uit. Sterker nog, de genade neemt alleen maar toe. En waar de Heer ons wil gebruiken tot een betoning van zijn genade, Efeze 2, zou je dus gemakkelijk tot de conclusie kunnen komen dat de Gods bedoeling is dat we maar erg veel zondigen, want dan is zijn genade groter en dan kan hij ons beter gebruiken als een betoning van zijn genade. Welke fout zit er nou in de redenering dan? Hè? Er zit geen fout in. Er zit helemaal geen fout in. Maar het hele punt is dat het daar niet over gaat. Het gaat om dingen waarvan we verrast zijn. Maar dan. Het gaat om wat wij daarna, sinds die verlossing zal ik maar zeggen, van God gekregen hebben. Want het is één ding dat de straf van onze zonden is weggedaan. Door de rijkdom van Gods genade. Maar het is een ander ding dat we sindsdien ander, namelijk eeuwig leven hebben ontvangen. Dat naar Gods beeld geschapen is enzovoorts. Een leven dat ook daadwerkelijk in ons tot uitdrukking, dat is niet helemaal het goede woord, maar een leven dat ook in ons geleefd zal worden. Dat is waar het om gaat. Zie? De mens houdt zich bezig met zondeprobleem. De bestrijding van de zonde. En de wereld houdt er zich mee bezig. En gelovigen houden zich mee bezig. Maar God heeft het probleem al lang opgelost. Dat is de prediking van het evangelie eigenlijk. En sindsdien ontvangen wij met Christus en door de opstanding van Christus eeuwig leven. En dat is wat het volgende vers ook min of meer zegt. De genade wordt veel meer overvloedig, opdat zoals de zonde geheerst heeft tot de dood, geheerst heeft, die heerst niet meer. Alzo ook de genade zou heersen, het tegenovergestelde dus, door rechtvaardigheid. Want genade is wel degelijk rechtvaardig, omdat de wet er ook in voorzien heeft, enerzijds en anderzijds, omdat de wet nou eenmaal vervuld is, dus men kan genade bewijzen. God kan genade bewijzen. Hij heeft het handschrift dat enige wijze ons tegen was, uitgewist. Dat is Colossense, hoofdstuk 2, waar het letterlijk zo staat. Opdat genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Opdat de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen. Een halve bladzijde verder staat die tekst die ik al geciteerd heb, 6 vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En wat we daar zouden doen is inderdaad onze leden, onze lichaamsdelen stellen tot wapenen der gerechtigheid. En vervolgens daarop in Romeinen 12. We zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, Gode, welbehagelijk offer. Zie? Nou goed. Zo vinden we nog een en ander aan uitspraken in Romeinen 7. Waar we vorige keer ook al waren. omdat in het eerste deel die wet beschreven wordt inderdaad als de huwelijksrelatie tussen de Heer en Israël. Een huwelijksrelatie die door de dood van de man beëindigd is. Want dat is dan de argumentatie. Met als conclusie in die pericoop nog in vers 6 van Romeinen 7. Maar nu zijn wij, nou ja, dat slaat op wij gelovigen uit de Joden uiteraard. Hè? Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits, omdat, overmits wij dien, dat wil zeggen voor die, voor de wet dus, overmits wij voor de wet gestorven zijn, want voor de wet zijn wij gestorven. Dat is makkelijk genoeg, hè? Als de wet gehanteerd wordt en aan de hand van de wet beschuldiging tegen ons wordt ingebracht, blijkt het niet ontvankelijk te zijn, want de straf voor onze zonden is reeds gedragen, dat proces is al geweest, executie heeft plaatsgevonden en dus kunnen wij niet bestraft worden. Sterker nog, officieel zijn we voor de wet dood, want als één voor allen gestorven is, zijn allen gestorven. Dat is de wet. Daarom zegt Paulus, maar het was ook nog in de Romeinenbrief, of in de Galatenbrief bedoel ik, hij zegt, als ik de wet weer zou prediken, dan stel ik mijzelf meteen tot overtreder van de wet, omdat het in strijd is met de wet om onder de wet te leven. We zijn immers dood. We hebben geen rechten onder de wet. Ook geen plichten, niks. Zie. Nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, dat wil zeggen in bewaring gesteld waren, Galaten 3, dan wel besloten waren, hier staat er gehouden in de zin van vastgehouden, onder welke wij gehouden waren, alzo, dat wil zeggen we zijn nu vrijgemaakt van deze gevangenis, zodanig dat wij dienen, God dienen namelijk, in nieuwheid des geestes, nieuwheid des levens mag ook, het is misschien duidelijker, en niet in de oudheid der letter. Let op die mooie structuur, het is een dubbele tegenstelling. Niet in nieuwheid, maar, of andersom, in nieuwheid en niet in oudheid, en in de geest en niet in de letter. En dus in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Komt via die tekst vanzelf in 2 Korinthe 3 vers 6. Staat er in mijn Bijbel ook onder, waar die dingen uitgebreider besproken worden. We zijn dienaren van God, maar niet onder de wet. Integendeel. En daarna volgt vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dan komen de vragen weer. Waartoe dient dan de wet, lazen wij in Galaten. En nu is het, is de wet zonde? Als je ervan verlost moet worden, van zonde en van dood en van wet. Wel, dood en zonde zijn synoniem. In beide gevallen gaat het mis. Als je dood bent, zit je zonde, bedoel ik, hè? Dan ben je het kwijt, hè, je leven. Dood en zonde zijn synoniem. Hoort wet dan in dat rijtje thuis? Is wet dan ook zonde? Het antwoord is nee, dat is niet zo. De wet is geen zonde. Dat zijn verre. En dan komt hij. Is de wet zonde? De apostel zegt, nee, dat niet, maar door de wet kennen wij de zonde. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Let op dat zonde in het enkelvoud staat, hè. Niet, ik kende de zonden niet dan door de wet, die immers zegt wat zondig is en wat niet. Nee, ik kende de zonde niet. Dat wil zeggen, die zondige natuur kende ik niet. Want door de wet is kennis der zonde, niet der zonden, maar der zonde. Dus je wil weten of een mens in wezen goed is of niet, plaatsen dan onder de wet. Dan zie je het. Brengt hij er wat van terecht? Het antwoord is never. Juist niet. Het werkt zelfs de andere kant op. De misdaden nemen toe, dan wel de overtredingen nemen toe. Beide hebben we al gelezen. Wat concludeer je daaruit? Dat de mens dus een zondaar is, in wezen. Dat is wat het is. En dat zegt de apostel. De wet zelf is niet zonde, maar de wet demonstreert de zonde. Brengt de zonde aan het licht, om zo te zeggen. En daarna zegt hij bijvoorbeeld, want ik had ook de begeerlijkheid niet geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren en dat soort zaken meer. Jawel, maar je wordt geconfronteerd dus met de zondige natuur van de mens. Het is trouwens al eerder uiteengezet in hoofdstuk 5. Ik ben daar in het laatste vers ongeveer begonnen. Maar in hoofdstuk 5 ging het daar al over eigenlijk. Hè? Hoe weten we dat de mens zondig is? Uit een paar dingen. Uit de wet namelijk. Maar zegt de apostel, ook voor Mozes bleek de zonde wel. Dat bleek namelijk door de werking van de dood. Want dood is zonde. Niet alle zonde is dood, maar dood is wel zonde. Ik denk dat u zich daar wel in kunt vinden. En aangezien, zegt Paulus, aangezien tot nog toe alle mensen altijd zijn overleden, is daarmee bewezen dat de mensheid per definitie een zondige mensheid is. En dus mist. Wat hij heeft, raak je kwijt. Gaat altijd fout. Wet van Murphy is dat, hè. Alles wat mis kan gaan, gaat ook inderdaad mis. Zonde. Ja. Maar terug naar Romeinen 7 dan. Maar de zonde, vers 8, oorzaak genomen hebbende door het gebod. Let op wat er staat. Ik heb het niet uitgevonden, het is niet mijn filosofie, het staat gewoon in de Bijbel. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod. Dat wil zeggen, dat gebod, die wet, prikkelt de zondige natuur van de mens. Die daardoor actief wordt. En wat doet de zondige natuur als die actief wordt? Zondig. That's it. De wet brengt hem niet alleen op een idee, maar prikkelt hem zodanig dat hij, enzovoorts. Hè? En dus, maar de zonde, dus dan komt de hoofdzin, maar de zonde heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. Dat wil zeggen, zonder de wet is die zonde er wel, maar er wordt niet mee gecommuniceerd, wordt er niet mee gerekend. Maar waar wet is, daar stel je vast meteen, de mens is blijkbaar een zondaar. En het probleem van het judaïsme, en dus van het leven onder de Joodse, dan wel Mozaïsche wet, is dat als je tot die conclusie komt, dan is het daarna eigenlijk onmogelijk om nog langer onder de wet te leven, want je weet dat die verkeerd werkt en bovendien laat je dingen zien die je helemaal niet wil zien en waar je bovendien diep ongelukkig van wordt. De wet houdt je een spiegel voor. En beter kun je jezelf niet zien, eigenlijk. Als je weet hoe het met de mens voorstaat, dan houdt je leven meteen al op. Toch? En daarom krijg je het merkwaardige verschijnsel dat per definitie, ik bedoel precies wat ik zeg, dat per definitie degenen die onder de wet leven, ervan uitgaan, soms ook zwart op wit erkennen en beleiden, soms ook niet, dat de mens in wezen goed is. Nee, in streng calvinistische kring niet. Daar gelooft men dat de mens een zondaar is. Maar in de praktijk gaat men ervan uit dat de mens goed is. Dat hij iets toch tot stand zou kunnen brengen. Men ontkent het daar, maar dat is de karikatuur. Sorry dat ik het zeg. Dat is een karikatuur van hoe de wet werkt. Het bewerkt, zoeken ze net woord, huichelarij, geveinsdheid, fariseïsme. De minder karikaturale vorm is die van de Joden, die gewoon zeggen, glashard, de mens is in wezen goed. Ze moeten wel. Want waarom zou je anders onder een wet leven? Als die in wezen niet goed is, valt er dus ook niks te verbeteren. En wat moet je dan nog met een wet? Een simpele feit dat men vasthoudt aan wet impliceert dat er aan de mens wat te verbeteren valt. En het tragiek is dat er dan dus nog zijn die onder de wet leven en dan toch nog zeggen dat de mens van nature een zondaar is. Dat is volstrekt, maar ook volstrekt nihilisme. Zo noem ik dat, nihilisme. Zo noemt men het officieel niet, maar ik schaar het in die rubriek. Het is niks. Het is een leer van niks. Het stoelt nergens op. Het leidt nergens toe. Het maakt de mens niet beter. Het geeft hem geen eeuwig leven. Maar het maakt zijn leven hier ook niet beter. Ook alleen maar slechter. En bovendien sluit hij bewust zijn ogen voor de waarheid. Want hij moet zichzelf voor de gek houden. De Joden zeggen dan nog nee. Maar we geloven dat de mens in wezen goed is. Oké, dat past dan bij een wet. Het is wel onjuist. Maar het is wel de juiste combinatie. Maar de combinatie van de mens deugt niet, is een zondaar, belast met de erfzonde en hoe het allemaal maar heten mag, dat is bijbels. Maar die combinatie met leven onder de wet is een volstrekt onmogelijke. En brengt de mens zeker niet tot geloof in Christus en zeker niet tot aanvaarden van de genade enzovoorts. Het is volstrekt onmogelijk. Heb je dat? En je moet jezelf dus voor de gek houden. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Ik kan dat niet anders omschrijven. Dat is de situatie. En als ik sommige mensen daarmee dan beledig, ja, dat kan ik ook niet helpen. U hebt in ieder geval iets om over na te denken. Dan. He? Maar dit is wat de Bijbel over de wet zegt. En dan vers 9 nog maar even. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Nou ja, bij wijze van spreken, denk ik. Ik weet niet of het voor Paulus ooit gold. Misschien wel, dan staat het hier. Maar wanneer en waar en hoe dat dan was, weet ik niet. Dat doet er ook niet toe. Zonder de wet leefde ik eertijds. Maar als de wet, het gebod, gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Heb je dat? Wordt de zonde actief. Als de wet komt, wordt de zonde actief. Maar hij zegt nu, doch ik ben gestorven. Het telt niet meer. En dus leef ik niet onder de wet. En bovendien stelt hij vast, en het gebod dat ten leven was, want de wet zei, doe dit en gij zult leven. Het gebod dat tot leven zou moeten leiden, is mij ten dood bevonden. Het is mij de dood geworden. Diezelfde wet veroordeelt mij tot de dood. Die zegt, doe dit en gij zult leven. Maar wij brengen er niks van terecht. Ik breng er niks van terecht. In werkelijkheid is het een bediening des doods. En je komt dus precies verkeerd uit. Zie? Niet omdat er aan de wet wat mankeert, zegt vers 12. Maar er mankeert wat aan het vlees. Want de zonde, vers 11, oorzaak genomen hebben door het gebod. Dan staat het er nog een keer. Zonde vloeit voort uit de wet. De zonde oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Dat doet de zonde. Maar de wet activeert de zonde. Is de brandstof, de prikkel, hoe zeg je zoiets? De trigger, hè? De prikkel van de zonde. En de wet mankeert het niks, vers 12. Namelijk, alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed en zo verder. Daar legt de apostel uit hoe dat zit met de mens. Vanaf vers 13, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Zo gaat het nou eenmaal. Wat voor een mechanisme dat is, weet ik niet. Nou ja, ik weet wel, het heet zonde. Mens komt op een goed idee, zou die wel willen doen en daarna komt meteen het kwade ook. En terwijl hij het goede wil doen, doet hij het kwade. En terwijl hij het kwade niet wil doen, die is bekender trouwens, die laatste. Want als je het goede wil doen, ga je het kwade doen. Maar er zijn niet veel mensen die het goede willen doen. Er zijn wel, hè? Er zijn wel mensen die het kwade niet willen doen. Hè? En wat doen ze dan? Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik, zegt hij. En hoe meer je strijdt tegen je slechte gewoontes, zal ik maar zeggen, hoe zwaardere last het voor je wordt. En hoe erger het wordt ook trouwens. Ik wil u nog enige schriftplaatsen voorhouden waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat de heerschappij van de wet beëindigd is, voor zover die bestond overigens. Hè? Want nogmaals, het was alleen gelegd op Israël en in relatie tot hun positie in het land feitelijk. Een belangrijke uitspraak hieromtrent is waarschijnlijk die van Romeinen hoofdstuk, nee, van Matteüs hoofdstuk 5. Vooral omdat die slecht begrepen wordt. En toch staat het er heel duidelijk in Matteüs 5. Als wij zeggen, ja, maar wij leven niet onder de wet, komt men al heel snel met Matteüs 5 vers 17 aanzetten. Matteüs 5, vers 17. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Let op dat het niet alleen maar gaat over de wet, maar ook over de profeten. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Dat is een subtiel verschil. Het is een verschil, maar het resultaat is toch hetzelfde. Of het nou ontbonden wordt of vervuld, In beide gevallen wil het zeggen dat het beëindigd is geworden. En daar gaat het maar om. Dat is eigenlijk maar waarom ik het aanhaal. Het betekent toch dat we niet onder de wet leven. Omdat de Heer Jezus de wet vervuld heeft. Maar die uitdrukking wordt ook slecht begrepen. Omdat bij vervullen van de wet men gewoonlijk denkt dat het betekent dat men zich netjes aan de wet houdt. En binnen de regels blijft die de wet stelt, zo vervult men de wet. En het idee dat de Heer Jezus de wet vervuld zou hebben, betekent bij velen dat hij dus nooit de wet heeft overtreden. Hetgeen dan toch ter discussie staat, want zijn tijdgenoten vonden van wel. Wie er dan gelijk heeft, weet ik niet meer, maar vooruit. Maar dat is ook helemaal het punt niet. Kijk, wet ontbinden wil zeggen, vanaf nu verklaren we de wet niet meer voor bindend. Voor onbonden. Dan telt hij niet meer. Dan wordt hij gewoon afgeschaft. Maar dat is niet wat er gebeurd is. Wat er gebeurd is, is dat de wet vervuld is geworden. En dat betekent niet dat men de wet volbracht heeft in de zin van, men heeft zich netjes gehouden aan de regels. Maar het houdt in dat degene die zich niet hield aan de regels, daarvoor de straf heeft ondergaan die de wet min of meer voorschrijft. De Heer Jezus heeft de wet vervuld niet zozeer in zijn leven, maar in zijn dood. Toen hij de straf der zonden, der misdaden heet het trouwens ook in Romeinen 3, gedragen heeft. Dat is vervulling van de wet. Zie je? Dat wil zeggen, de wet is tot het eind toegepast geworden, maar daarmee is een einde gekomen aan de heerschappij van de wet. Dat is makkelijk genoeg, ik vind het altijd leuk om het in één zin te zeggen. De wet veroordeelt de zondaar ter dood en daarna heeft de wet niks meer te zeggen. En wij zijn der wet, door de wet en in overeenstemming met de wet, gestorven, want één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En daarmee heeft de wet over ons niks meer te zeggen. Die wet is daarmee niet ontbonden, hij is vervuld. En als je zegt, maar dan is hij toch niet meer bindend, zeg ik, oké. Maar gaat me nou om dit vers. De gedachte is niet, de wet wordt opgeheven. Zoveel vanaf nu telt hij niet meer. Integendeel, hij is tot het eind toegepast, en dat staat er ook, hè. Totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota nog één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles zal geschied zijn. Er zit toch een belofte in, totdat het alles zal geschied zijn. Dus het zou een keer alles geschied zijn, daar gaat het om. Hè? Vandaar dan ook dat de Heer Jezus, maar zeker ook de apostel Paulus, zij predikte niet tegen de wet. Dat zegt Paulus ook elke keer. Hij stond nogal eens terecht. Dat is een lang verhaal overigens. Maar hij stond nogal eens voor rechters en werd van de ene weer doorgestuurd naar de andere enzovoorts. En bij veel van die gelegenheden zei hij, ik heb niks gesproken wat in strijd is met de vaderlijke traditie. Ik heb niks gesproken of geleerd wat in strijd is met Mozes, de wet of wat dan ook. En dat is ook zo. Alleen hij predikte wel dat we niet onder de wet leven. En dat de heerschappij van de wet beëindigd was. Maar dat is niet in strijd met de wet, dat is in overeenstemming met de wet. Hij is vervuld, voltooid, volbracht, einde van het verhaal. Zie? En dat zou goed tot ons moeten doordringen. En dat is ook wat hier staat. Er is verder niks moeilijks aan. En dus staat er uitdrukkelijk, wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden en de mens al zo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het koninkrijk der hemelen. Ik vind het wel aardig, want het betekent dan toch nog dat zo iemand desondanks toch het koninkrijk der hemelen kan binnengaan. Hè? Zodat inderdaad gelovigen zijn die eventueel beweren van, ja, die wet, maar dat telt helemaal niet. Die wet telt wel, dat wil zeggen, die is toegepast. Als de apostel later zegt in Romeinen 3 dat wij gerechtvaardigd worden uit de, niet uit werken der wet, maar door geloof, de populaire tekst van Luther, dan volgt daar tamelijk onvermijdelijk de vraag in vers 31, het laatste vers van Romeinen 3, doen wij dan de wet teniet door het geloof? En het antwoord is Nee, volstrekt niet, dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Het is in overeenstemming met de wet. Dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Het is in overeenstemming met de wet dat wij genade ontvangen. Eenvoudig omdat de straf der zonden gedragen is door de losser die in overeenstemming met de wet van zijn recht gebruik maakte om te betalen voor heel zijn familie. Heel de menselijke familie. Daarvoor ziet de wet in, daar heeft de Heer Jezus Christus gebruik van gemaakt en op die grond zijn we dus van die wet verlost. Dat wil zeggen, er is geen schuld meer, alle schuld is betaald en er kan ook geen schuld meer opgebouwd worden. Dus einde der wet, dat is het dan. Alleen heeft men daarna behoefte aan een christelijke ethiek. En dan haalt men die wet weer van stal. Of een deel ervan. Of men maakt er anderen voor in de plaats. En dat soort dingen meer. Maar dat is ten onrechte, want de christelijke ethiek, om zo te zeggen, basis van de christelijke levenswandel, is niet wet, maar het tegenovergestelde. Is genade. Zie. Nou, die beginselen worden uitgebreid in de brieven uiteengezet. Hoef ik verder nou niet te noemen. Dat de wet beëindigd is door de dood van de Heer Jezus werd ook uiteengezet in Romeinen 7, maar die hebben we besproken. In verband met die huwelijksrelatie is dat. En terwijl ik verder blader, kom ik dan ook bij zo'n aardige uitspraak in Romeinen 10, vers 4. En in dat gedeelte gaat het over de Joden die weliswaar rechtvaardiging zoeken, maar alleen onder de wet zoeken ze die. En dus vinden ze niet. Ze weigeren te zoeken daarbuiten. En dus vinden ze het niet. Dat is wat hoofdstuk 9 zegt, het einde van dat hoofdstuk. En daarna volgt hoofdstuk 10, vers 3. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid onder de wet zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want, vers 4, en daar gaat het me om, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Iets dergelijks hebben we met andere woorden zojuist gelezen in Galaten 3. De wet, dus tot op het geloof van Jezus Christus. Hier staat precies hetzelfde. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder, tot vrijspraak betekent dat hoor, van een ieder die gelooft. Waarna het volgende gedeelte zegt dat Mozes reeds in Deuteronomium 30 daarover gesproken heeft, dat de mens gerechtvaardigd wordt uit geloof en niet uit werken. Maar goed, die ga ik verder niet aanhalen. In Galaten wil ik nog wel even wat noemen, namelijk in Galaten 2... vinden we dit soort uitspraken. Ongeveer vanaf vers 16. Galaten 2 vers 16. Wetend dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Daar heb je hem weer. Het geloof van Jezus Christus. En let weer op dezelfde dubbele tegenstelling als in hoofdstuk 3 waar we al waren. Niet uit de werken der wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. Omdat het zo is, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, wij Joden, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof, er staat de volle uitdrukking, uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. En uit nog steeds in de normale betekenis van op grond van, hè? En het is weer zo, omdat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. De mens kan zich niet aan die wet houden, zo simpel is dat. Wordt niemand rechtvaardigd door, integendeel. En dan volgt vers 17, maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden te worden, is dan Christus dienaar der zonde? Dat zij verre, want indien ik hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, en heeft het over de wet dus, indien ik wat ik afgebroken heb, wederopbouw, Zo stel ik mijzelf tot overtreder van diezelfde wet namelijk. Zie? Want, en om vers 19 gaat het me essentieel. Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Ja, der wet gestorven staat er, maar dat betekent voor de wet gestorven. Hè? Ik ben door de wet heeft dat veroorzaakt. De wet heeft ons schuldig verklaard en ter dood veroordeeld. Dat vonnis is voltrokken aan degene die in onze plaats wilde staan, zingen we dan en zo. Hè? Precies. En dus zijn we nu volgens diezelfde wet dood. En daarom kan er geen beschuldiging ingebracht worden tegen de uitverkorene gods. We zijn niet onder de wet. Zaakje is niet meer ontvankelijk. Zit al lang in de archieven. Dus een gedane zaak. Gesloten dossier. En daar blijft het ook altijd. Heb u dat? Ik ben door de wet, voor de wet gestorven. Maar daar komt hij, hè. Toen zei iemand, maar dan kun je dus doen wat je... Dan kan een mens maar doen wat hij wil. Ja, dat is ook zo. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is een prachtige demonstratie van de zondige natuur van de mens, dit, hè? Kan hij dat doen wat hij wil? Ja, dat kan, ja. Ben je er blij mee? Was niet de bedoeling. Dat is typisch zondig denken. En op de mens gericht denken enzovoort. Er staat bij waartoe dat is. Waarom zijn we, waartoe bedoel ik, zijn wij verlost van de wet? Opdat ik Gode leven zou, is meteen... de verklaring, hè? Ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God, maar niet voor de wet, leven zou. Ik zou niet de wet dienen, ik zou God dienen. Ik zou niet de zonde dienen, ik zou God dienen. En God heeft ons bekwaam gemaakt om zijn dienaren te zijn, zegt 2 Korinthe 3 dan onder het nieuwe verbond, enzovoorts. Dat wil zeggen, wij hebben deel aan de dood van de Heer Jezus. En de dood van de Heer Jezus betekent zo zonder meer, in alle opzichten, het zijn er nogal wat, het einde der wet. Opdat ik Gode zou leven. En dan glashard, vers 20, ik ben met Christus gekruist en ik leef, want dat was de bedoeling. Maar niet meer ik, Christus leeft in mij. En voor zover... en hetgeen, voor zover ik nu in het vlees leef, dat leef ik in het vlees door het geloof, nog steeds het geloof van de Zoon van God, niet door geloof in de Zoon van God, hoewel het zo is, maar het staat er niet. Dat leef ik door het geloof, dat wil zeggen door de trouw, door de gehoorzaamheid van diezelfde Zoon van God, enzovoorts, die eenmaal die zaligheid tot stand bracht in zijn eerste komst, en dat bracht hem tot in de dood. Maar sindsdien is hij opgestaan uit de dood en is hij niet opgehouden te geloven dan wel gehoorzaam te zijn. En dus voor zover ik nu leef, is het ook door het geloof, door de trouw van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Niet aan het kruis. Waar gaat het nou niet over? Maar sinds zijn opstanding. Hij zou zijn werk in ons doen. Maar ja, dat willen we liever niet. En daarom wordt het teruggegrepen naar de wet. Maar dat is niet de bedoeling, hè. Hij zou zijn leven in ons leven. Was de bedoeling. En dat is de basis van onze christelijke levenswandel. En zeker niet de wet. Bovendien, vers 21. Ik doe de genade Gods niet teniet, want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven. Implicerend dat Christus gestorven is om ons te bevrijden van de wet. Staat er dus gewoon in, anders betekent zo'n zin helemaal niets. Nou, Galaten 3 en vooral ook een stukje van 4 hebben we al besproken, dus hoef ik ook niet meer te doen. Dan heb ik eventueel nog Efeze 2 vers 11, het is toch vlak in de buurt. Nou, het is niet vers 11, maar het is vers 14 waar het me om gaat. Kijk, in Efeze 2 vers 10 staat, want wij zijn zijn maaksel... geschapen in Christus Jezus, dat slaat op een nieuwe schepping uiteraard. Want anders zou het zijn geschapen in Adam. Maar er staat geschapen in Christus. Dat is de opstanding, hè? Wedergeboorte. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken. En dat zijn, dat is de uitwerking van het leven van Christus in ons. We zijn geschapen tot goede werken, welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Kijk, dat is christelijke ethiek. Zie. En in dat verband staat er dus vanaf vers 11... wij waren wellicht heidenen en vreemd van het burgerschap Israëls, maar we hebben nu deel gekregen aan het burgerschap Israëls, want, vers 14, want hij, Christus, is onze vrede, die deze beiden, namelijk Jood en heiden, ingemaakt heeft en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, enzovoorts. En die middelmuur des afscheidsels, dat is de wet. Het is beeldspraak, het is de aanduiding eigenlijk van de muur die scheiding maakte tussen de voorhof der Joden en de voorhof der heidenen. Is dat belangrijk? Nou ja, wel, want die hele ellende van Paulus die in Jeruzalem gevangen genomen was en na jaren uiteindelijk via allerlei rechtbanken en steden in Rome terechtkwam in gevangenschap. Die hele ellende begon met de beschuldiging tegen Paulus dat hij iemand die van geboorte een heiden was zou hebben meegenomen voorbij die muur. Dat wil zeggen een heiden gebracht zou hebben in de voorhof der Joden. Dat was weliswaar niet gebeurd, maar niet letterlijk was het gebeurd. Maar overdrachtelijk natuurlijk wel. Dat is het leuke ervan, hè. Het was niet letterlijk gebeurd. Maar overdrachtelijk wel. Hij zegt het hier ook. Hij zegt, die muur bestaat niet meer. Want wat scheiding maakt in werkelijkheid tussen Jood en Heiden is natuurlijk niet de muur, maar de wet. Joden hebben de wet en Heiden hebben de wet niet. En dus wordt het term gebruikt ter aanduiding van de wet. En er wordt gezegd, die muur is afgebroken. En dat is wat de Heere Jezus gedaan heeft. In zijn dood en opstanding. Zie? En nog uitdrukkelijker staat het zelfs in het parallele schriftgedeelte van Colossense, hoofdstuk 2. Waar het inderdaad gaat over dood en opstanding. In vers 12 en 13 van Colossense 2. En dan kom je bij vers 14. God heeft ons levend gemaakt met Christus. Al uw misdaden u vergevende, dat is vers 13 nog. Al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, tegen de Joden. De wet namelijk. In inzettingen, het handschrift, de wetten namelijk. Mosaïsche wet. Het welk enigerwijze ons tegen was, zegt hij dan nog een keer. Zo, want het was ons tegen. Nou ja, het was enigerwijze ons tegen. Dat wil zeggen, voor zover het inzettingen waren, voorschriften en regels, was het ons tegen. Neemt niet weg dat diezelfde wet vol zit met symboliek en onderwijzing dus, met betrekking tot het nieuwe verband. En dat hadden ze niet tegen natuurlijk, dat hadden ze mee. Maar wet als morele wet als zodanig, hij zegt dat hadden we tegen. Maar er staat, God heeft dat, of hij heeft dat handschrift dat tegen ons was uitgewist. Hij heeft datzelfde uit het midden weggenomen. Waarbij midden in het algemeen ook de betekenis heeft van een draaipunt. Daar draait alles om. Dat wil zeggen, het midden is per definitie de plaats van de heerschappij. Dat wat in het midden staat heerst. Vandaar dat men nooit eens kan worden over welke boom nou eigenlijk in het midden van de hof stond. Lees het maar eens na. Als ik je tijd heb, lees het maar eens na. Welke boom? Vraag. Welke boom stond in het midden van de hof? De boom der kennis des goeds of des kwaads of de boom des levens? Zoek het maar eens uit. Joden hebben het daar een oplossing voor gevonden. Die zeggen, nou ja, het waren twee bomen, maar ze stonden op dezelfde wortel. Twee stammen op één wortel. Ruikt u de verbondstheologie? Want de boom der kennis des goeds en des kwaads is de wet. En de boom des levens is de genade, is het nieuwe verbond. Maar wat heerst er nou eigenlijk? Hangt er maar vanaf van welke kant je kijkt, denk ik. Het is een kwestie van perspectief. Maar goed, laat het maar zitten. Hè? Maar hier staat, hij heeft het handschrift uitgewist. Hij heeft het uit het midden van de troon dus eigenlijk weggenomen. De troon staat ook in het midden, dat weet u, hè. En de Ark des Verbonds staat in het midden. De tempel staat in het midden en dat soort zaken meer, hè. Jawel. En waar denkt u dat God woont? De hemel der hemelen, in het midden. Dan moet de aarde wel buiten zijn. En dat klopt ook inderdaad, maar dat leg ik een andere keer aan. Klopt dat? Echt, die dingen kloppen perfect. Nou goed. En nog een term. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. U begrijpt toch het overdrachtelijk taalgebruik. Toen de Heer gekruist werd, werd de wet gekruist. Hij was de man en daarmee kwam een einde aan de wet des mans. Dat is Romeinen 7. Waar we het al uitgebreid over gehad hebben. Zie? En daarna kwam pas de overwinning, vers 15. De overheden machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat was in zijn opstanding uiteraard. En de consequentie is dat u dan niemand oordelen in broodje ham, of in spijs en in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten. Want daar leven wij niet meer onder. En daarna zegt de apostel, nou ja, wat ze zijn, deze dingen, die wetten, ze zijn een schaduw, maar dat is duisternis. Ze zijn een schaduw der toekomende dingen. Heb u dat? De wet is enigerwijze tegen, maar andererwijze niet. De wet is namelijk een schaduw der toekomende dingen. Is een afbeelding, symboliek van het nieuwe verbond. En daarmee ook van het lichaam van Christus. En dat staat er dus ook. Welke zijn een schaduw der toekomende dingen. Maar het lichaam is van Christus. Het oude verbond spreekt over het nieuwe. Nou goed. Dat is Colossense. En dan moet ik eigenlijk nog dringend noemen. Hebreeën 9. Hebreeën 9. Vers 15, waar uiteengezet wordt dat Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Niet omdat hij leed en stierf, want dat gebeurde onder het oude verbond. U weet, hè? Hij kwam onder de wet, om degenen die onder de wet waren te verlossen. Van de wet uiteraard, hè? Dat is Galaten 4. Maar als Christus heet de middelaar van het nieuwe verbond, dan wel de hoge priester van de ordening van Melchizedek, want het is hetzelfde, gaat het over zijn opstanding en wat er verder volgt. Hier ook. Hij is de middelaar van, vers 15 van Hebreeën 9, hij is de middelaar van het nieuwe verbond, en er komt er een lange zin, maar ik zal u helpen. De hoofdzin is ongeveer zo. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat... En dan gaat de hoofdzin pas verder met degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Dat is de hoofdzin. Dus daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat, haakje openen, de dood daartussen gekomen zijn tot de zoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Haakje sluiten. Opdat degenen die geroepen zijn de belofte, namelijk de eeuwige erfenis, ontvangen zouden. Er staat net zoiets als in Galaten 3, waar het veel uitgebreider staat. Die middelaar van het nieuwe verbond, die zorgt ervoor dat degenen die geroepen zijn, dat zijn de gelovigen per definitie, dat die beloofde erfenis ontvangen, dat aan hen de beloften aan Abraham vervuld worden. En in de tussenzin staat wat er intussen wel moest gebeuren. Namelijk, de dood gekomen zijnde. Daartussen staat het dan ook nog bij, door de vertalers ingevoegd. Maar het is ook zo. Opdat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het eerste verbond, testament, waren. Dat wil zeggen, voordat die beloften aan Abraham vervuld konden worden, moest eerst verzoening gedaan worden voor de overtredingen in het algemeen en zeker de overtredingen onder de wet. En dat is hier aan de orde in Hebreeën in het algemeen. Hè? Dan gaat het over de vraag, leven wij onder het oude of onder het nieuwe verbond? Leven wij onder wet of onder genade? En de apostel zegt, nee, we leven onder het nieuwe verbond, waarvan Christus de middelaar is, maar daarvoor moest eerst genoegdoening gedaan worden voor de overtredingen onder het Eerste Testament. Dat is wat hij gedaan heeft, ook de Heer Jezus Christus, maar niet in zijn hoedanigheid van middelaar des Nieuwe Testaments. En dus ook niet in zijn hoedanigheid van hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Want dat was hij niet toen hij op aarde kwam en leed en stierf aan het kruis. Dat heb je toch, hè? Hij was geen priester, laat staan hogepriester. Laat staan naar de ordening van Melchizedek. Dat is hoofdstuk 7, die zet het uitgebreid uiteen. Hij werd tot hogepriester gesteld in zijn opstanding. En hier gaat het dus over het tegenwoordige werk van Christus. Namelijk dat door het leven van de opgewekte Christus de beloften aan Abraham gedaan vervuld worden aan ons die geloven. En dan komt een prachtverhaal. Want waar een testament is, en daarom heet het niet verbond, maar testament is in Grieks en Hebreeuws hetzelfde woord. Alleen bij in het Nederlands beschouwen we het testament als een laatste wil, zal ik maar zeggen, hè. En toen heeft men dus dat woord maar gebruikt. In het Engelse testimony heeft trouwens een heel andere betekenis. Hè? Een getuigenis. Nou, dat kan een wilsbeschikking zijn natuurlijk. Hè? Maar het is gewoon een en hetzelfde woord. Een verbond. Iets dat officieel bekrachtigd is. Handtekeningen eronder. Heden verschenen en verdwenen. Datum. En dat alles erbij. En in de Hebreeën staat het. Het was een datum. Het was de dag van zijn opstanding. Dat het nieuwe verbond in werking trad. Maar dit staat er. Waar een testament is, daar is het noodzaak, is het de hoopvolle gedachte dat de dood van de testamentmaker komen. Waarom nou weer tussen, dat weet ik ook niet, maar gewoon komen. Daarom maken zo weinig mensen een testament. Ligt voor de hand. Zodra het testament er is, dan ligt het te wachten op de uitvoering. Maar dan moet je eerst als testamentmaker dan moet je het loodje leggen. Dat doe ik niet om, ja, zoiets, ja. En daar willen mensen niet mee geconfronteerd worden, dus dat gebeurt dan niet. Maar het staat er, hè, waar een testament is, dan is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want een testament is vast in de doden. En zolang de testamentmaker nog leeft, kan trouwens het testament ook weer gewijzigd worden. Dus het ligt niet vast. Hoezeer men ook zegt dat het vast ligt. Het kan nog altijd veranderd worden. Betekent nog niks. Het is pas wat waard als de testamentmaker niks meer waard is. Een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Het ligt gewoon in het archief bij de notaris. Waarom ook het Eerste Testament niet zonder bloed, symboliek, is ingewijd, enzovoort. Maar waar het over gaat, is simpelweg dit, dat het nieuwe verbond wordt hier beschouwd, beschreven als een testament, maar het wordt pas van kracht als eerst de testamentmaker is overleden. En dan heb je een dubbele argumentatie, die heb ik voor het eind van de avond bewaard, die is het moeilijkste, deze. Een dubbele argumentatie. Namelijk, het oude verbond, opgericht door de Heer zelf, blijft van kracht zolang de Heer leeft. Huwelijksverbond. Waaruit overigens moet volgen dat degene die leed en stierf van het kruis van Golgotha dezelfde is, juridisch dezelfde is, als Jehovah, de wetgever op de Sinai. Daarom noemen we hem ook de Heere Jehovah, Jezus. Dat wil zeggen, zijn dood brengt het einde van het oude verbond. Maar het is diezelfde Heer die ook middels de wet, die immers een aanleiding is van een betere hoop dan wel een schaduw van toekomende goederen en hoe het maar heet mag, die mede middels die wet een nieuw verbond heeft aangekondigd. En dat hebben we ook gelezen, want we hebben gelezen van keer nochtans weder tot mij en al dat soort zaken meer. Ik zal u ondertrouwen in eeuwigheid en dat soort zaken. Dat wil zeggen, over dat oude huwelijk en verbond heen zien, er wordt een nieuw huwelijk beloofd. Maar het wordt beschreven als een testament, dat nieuwe verbond. En wat Paulus hier zegt is dus dat niet alleen het oude verbond beëindigd werd door de dood van de Heer Jezus, maar dat door de dood van de Heer Jezus ook het testament, de belofte namelijk van het nieuw verbond, vast werd. Dat wil zeggen van kracht werd. Want de testamentmaker was overleden. Dat is een tamelijk unieke redenering in de Bijbel. Want de normale gedachte is dat het nieuwe verbond niet in werking treedt op grond van de dood van de Heer Jezus, maar op grond van zijn opstanding. Heb je dat? Maar in dit geval moet je hem zo dus lezen dat sprake is van de dood van de Heer en daarmee van de testamentmaker. Op grond daarvan moet nu het testament worden uitgevoerd. En het eerste wat er dus gebeurt ter uitvoering van zijn testament is... Nou, wat gebeurt het eerste? Hij stond op. Maakt onderdeel uit van het testament. En dat klopt ook. Want voor zover het testament inhoudt dat God zijn Heilige Geest zou uitstorten op alle vlees, was het de Heer Jezus die als eerste die geest ontving, zegt Petrus in Handelingen 2. Toch? En via hem ontvangen wij die geloven datzelfde leven. Hij werd de eersteling, eerstgeborene onder een nieuw verbond. Dat is uitvoering van het testament, toch? En daarna kwamen wij. Dat wil zeggen, wij ontvingen zijn leven en zo verder. En mede omdat hij de eerste was, is hij dus automatisch ook de eerstgeborene, degene met eerstgeboorterecht, namelijk de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Nou, al die dingen moeten toch duidelijk genoeg zijn. Zulke moeilijke schriftgedeelden zijn er toch ook niet. Schriftgedeelden dus die zeggen dat het oude verbond beëindigd is in de dood van de Heer Jezus en dat op basis van zijn dood en vervolgens opstanding het nieuwe verbond is aangebroken ter vervanging, en niet ter aanvulling, ter vervanging van het oude. De wet is voor ons geen optie. Als je God er wel behagelijk wil wandelen, broeders en zusters, sla ik één bladzijde om. Mijn laatste tekst vanavond. Nee, ik sla er twee om. Laatste tekst vanavond. Dat is Hebreeën 12, vers 15. Toeziende dat niet iemand verachtere van de genade Gods, niet van de wet Gods. Met als vervolg vers 28 van Hebreeën 12. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Niet ingaan, ontvangen. Erven namelijk. Een onvergankelijk koninkrijk. Omdat dat zo is, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Gode mogen, en daarmee kunnen, to may in het Engels, kunnen, mogen, door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen met eerbied en godsvruchtigheid. Niet door de wet, maar in tegendeel door de genade. Nou goed, en daar laten we het voor vanavond weer bij, want we zijn weer ver over tijd, hè. Ja, het was zo spannend, toch? Ja. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, Heer Jezus Christus, dat wij u mogen kennen als onze hoge priester naar het nieuwe verbond en naar de ordening van Melchizedek. We danken u dat wij een levende Heer hebben die ons kent, die in alles verzocht is geworden als ook wij, en die dus weet wat wij nodig hebben en daarin ook voorziet. Wij danken u dat we in uw kracht mogen staan en leven, mogen staan in de genade bovendien en daarmee in de vrijheid waarmee u ons vrijgemaakt hebt, in het besef dat we daardoor bekwaam gemaakt zijn om u te dienen in nieuwheid des levens, in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Wij danken u voor die alles overheersende overvloed van uw genade, waardoor niet alleen onze zonden en misdaden zijn weggedaan aan het kruis van Golgotha, maar waardoor wij ook nu ontvangen een positie in uw koninkrijk, zodanig dat we nu reeds u kunnen dienen als volmaakt gesteld in Christus, maar bovendien ook mogen uitzien naar de aan ons beloofde erfenis. Wij danken u daarom dat we vanavond ook weer hier mochten zijn en uw woord mochten openen en vragen u, wees u ons nabij met uw kracht, opdat uw kracht volbracht mag worden in onze zwakheid. Amen.